Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, Heer Jezus, we willen zometeen uw woord openen. En we willen daaruit leren en daaruit ontvangen dat wat u tot ons te zeggen hebt. Wilt u ons hart bereiden dat we u ook daarin mogen ontmoeten? Amen. Het thema voor vanochtend is oud en nieuw. En dat hebben we van de week. Oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. En het onderwerp wat ik met u zou willen bespreken vanochtend, dat heeft ermee te maken. Namelijk, ik heb me afgevraagd van het ene jaar is voorbij, 2013 is bijna voorbij. 2014 komt eraan, maar wat blijft er nou? Even kijken of dit werkt, ja. Dus van de week allemaal weer laat opblijven. Oudejaarsavond, persoonlijk ben ik er niet zo'n heel grote fan van, moet ik u eerlijk bekennen. Ik heb altijd de neiging om 11 naar bed te gaan, maar dat wordt toch wel ongezellig gevonden. Want wat maakt nou Nieuwjaarsdag zo anders dan de andere dagen? Nou, dat is omdat wij een nummer aan de jaren hebben geplakt en binnenkort komt jaar 2014. Dan zou u denken, wat zou dat betekenen, 2014... Vroeger had men het over Anno Domini, het jaar Onzes Heren, dat 2014 jaar geleden de Heer Jezus geboren is. Dat is dan wat men denkt. Nou, ongeveer klopt dat wel, maar exact niet. Want zoals u misschien weet, in het jaar 4 voor Christus is Herodes de Grote overleden. En Herodes de Grote, dat was ook de vorst die de kindermoord op zijn geweten heeft. En toen was de Heer Jezus al geboren. Dus de Heer Jezus is al een paar jaar voor het jaar 0 of het jaar 1 geboren. Dus helemaal klopt dat niet. Maar goed, we houden de telling dan maar aan. Nou goed, 2013, we weten inmiddels wat 2013 gebracht heeft. En ik denk dat er iedereen zich deze week wel, ja, misschien gaat realiseren of gaat overwegen van wat het allemaal geweest is. Ik vond het zelf wel spannend om na te denken over wat 2014 gaat brengen. En tegenwoordig hebben wij internet, dus ik heb gegoogeld op wat 2014 gaat brengen. En ik kwam een aantal interessante dingen tegen. Hier heeft u een paar. Letland komt bij de euro. Hiep hoi, niet een heel kapitaalkrachtig land, maar goed, vele zielen, veel vreugd. Misschien minder bekend is het vijfde, wat ze netjes noemde, assessment report komt uit. On climate change. Dat zijn van die megastudies die in kaart brengen wat de opwarming van de aarde allemaal betekent. Hoe zeker dat is en wat de gevolgen zijn voor alle regio's op de aardbol. Daar wordt met spanning naar uitgekeken. De eerste voorpublicaties zijn al geweest. En dat betekent dat er weer heel wat te doen zal zijn over hoe goed of beter, hoe slecht de aarde ervoor staat. Een heel interessant ding, zeker voor mij als je wat ouder wordt, is dat er een eerste commerciële kuur tegen kaalheid schijnt volgend jaar op de markt te komen. Nou, zullen een aantal van u daar geen behoefte aan hebben, maar sommigen misschien wel. Ik kwam het ergens tegen. De economische crisis waar we in zitten, misschien lost die zich op. Misschien ook wel niet. Eigenlijk niemand die het weet. In die zin is het een spannend jaar. Zeker als we dat op onszelf betrekken en onze baan op het spel staat. Of er andere dingen zijn die we daarvan merken. Kerkverlating. Daar horen we eigenlijk de laatste jaren wat minder van. Maar afgelopen jaar ben ik in contact geweest met een aantal predikanten. En het blijkt toch wel in de katholieke en de protestantse kerken toch nog steeds heel systematisch door te gaan. Maar ik kwam ook een nieuwe kreet tegen. Dat is kerkverlating in evangelische kerken. Dat ook in evangelische kerken, evangelische gemeenten, de kerkverlating een vlucht neemt. Dat er heel veel mensen, met name jongeren, op een gegeven moment zeggen van nou, ik geef mijn portie maar een fikkie. Ik geloof wel op mezelf of ik ga wel mijn eigen weg. Nederland, nog een christelijk land. Nou, voor zover wij dat al waren de laatste jaren. Misschien moeten we volgend jaar toch maar eens hardop tegen onszelf zeggen dat we het niet langer zijn als Nederland. Dat we wel christelijk waren, maar het merendeel niet langer christelijk is. Maar ofwel een andere godsdienst aanhangt, ofwel helemaal geen godsdienst. En het meest interessant natuurlijk, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ik heb gisteren weer eens een paar fantastische berekeningen gevonden op internet. 5 maart 2014 kwam iemand mee en er zijn nog wel andere data. En sommigen doen het voor de grap, Anderen menen het serieus. Ja, we kunnen die dag niet berekenen, maar misschien is het wel zover dat de Heer Jezus in 2014 zal terugkomen. En dat we onze heiland persoonlijk zullen mogen ontmoeten. Maar goed, eerst hebben wij nog de oliebol. Een festiviteit bij ons thuis, dat die dingen worden gebakken en opgegeten. En de dag daarna dan durf je eigenlijk de weegschaal niet onder ogen te zien. Veroudering. Misschien heeft het ook mee te maken dat ik een dagje ouder word, maar het jaar gaat steeds sneller voorbij. Nou schijnen de jaren ongeveer even lang te duren, elk jaar. Maar voor mijn gevoel is het nog maar zo kort geleden dat 2013 begon. Of het jaar 2000 realiseerde ik me van de week de millenniumovergang. Het lijkt wel de dag van gisteren. Het gaat allemaal zo hard. En dan kom je op het punt, oud en nieuw. Wat blijft er allemaal over? Nou, het is heel duidelijk. Heel veel dingen blijven niet over. Heel veel dingen vergaan. Heel veel bezittingen van ons vergaan. Onze huizen vervallen. Misschien dat u de jaarlijkse schilderbeurt weer achter de rug heeft om het een beetje op te kalefateren. Of andere onderhoudswerkzaamheden. Maar als we niks doen, dan vervalt het. Hetzelfde met onze spullen, met onze bezittingen. Het blijft allemaal niet over. Het vervalt. Het gaat weg. Dat betekent dat niets doen is stilstand. Dus soms moeten we veranderen. Zegt de Bijbel ook. De Bijbel zegt dat wij soms in sommige dingen moeten veranderen. We moeten worden als een kind. En zeker als je ouder wordt, dan is dat toch wel sprekend. Dat je dan kijkt van worden als een kind. De Heer Jezus bedoelt daarmee dat we dat kinderlijke geloof, het geloof van een kind, als het ware steeds weer naar onszelf mogen vragen, voor onszelf mogen vragen. Omdat de Heer die eenvoud van ons wil. En niet die gecompliceerdheid. In die zin is 2014 misschien ook wel het jaar dat we aan de hand van de meester het jaar in mogen gaan. En niet zelf plannen maken en dingen doen. Maar dat we aan de hand van de Heer dat jaar ingaan en mogen uitzien naar wat Hij gaat doen. Maar waarom is die verandering nodig? Nog een andere tekst in dit verband. 2 Korinthe 3 vers 18. Dat is een van mijn favoriete teksten. Dat is dat de Heilige Geest ons aan het veranderen is. Als wij de Heer Jezus onder ogen zien, als we met hem bezig zijn, dan gaat de Heilige Geest aan het werk om ons te veranderen. Om ons iets nieuws te maken. We hebben net al de tekst gelezen uit 2 Korinthe 5, dat we een nieuwe schepping zijn. We zijn iets nieuws geworden. Iets wat God voor ons in petto heeft. En de Heilige Geest die werkt door ons heen om het beeld van de Heer Jezus als het ware in onze levens zichtbaar te laten worden. Maar goed, even terug naar oud en nieuw. We laten heel veel dingen achter. Nu, in de tijd, er komt een moment dat we, als de Heer niet komt, ter aarde besteld worden, in het graf afdalen. En wat blijft er dan? Dat is eigenlijk de vraag die dan toch een beetje in deze tijd ons op zichzelf opdringt. Wat blijft er nou? Wat heeft nou eeuwigheidswaarde? Wat is er nou ongevoelig voor oud en nieuw? Wat zijn nou dingen waarvan je kunt zeggen, dit zijn dingen die geen last hebben van oudejaarsavond. Dingen die altijd blijven bestaan. En ik heb er in de Bijbel 7 gevonden. En die wil ik met u bespreken. Dat zijn ook 7 teksten. Vaak 8 teksten, eentje is dubbel. Dat zijn 7 dingen die ik in de Bijbel vind die eigenlijk ongevoelig zijn voor oud en nieuw. Dus als u oudejaarsdag beleeft, dan mag u eraan denken dat een heleboel dingen worden afgesloten. Die komen niet meer terug. Maar een aantal dingen blijven. En als het 2015 wordt, als 2014 is afgesloten, dan blijven die ook. En u kunt zelfs zo vergaan dat als de Heer Jezus terugkomt, dan blijven ze ook. En als de hemel en de aarde zullen vergaan en God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen, zelfs dan blijven ze. Want het zijn dingen met eeuwigheidswaarde. En het lijkt mij goed om daar nu eens bij stil te staan wat de Schrift daarover zegt. Als u een Bijbel heeft, dan vindt u de eerste in Johannes 12. Johannes 12, het zijn ook een aantal teksten, die mag u meelezen, ze worden ook geprojecteerd. In Johannes 12, daar zeggen de mensen tegen de Heer Jezus: wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft. Waarom zeggen de mensen dat? Johannes 12 is de week voor de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En Johannes 12 is een heel bijzonder hoofdstuk. Dat is een hoofdstuk dat er een paar Grieken, een paar buitenlanders, die komen daar bij de discipelen en die komen met de vraag: wij willen Jezus zien. Discipelen, die weten niet zo goed wat ze ermee moeten. Die zeggen van: ja, die buitenlanders, de Heer Jezus is toch niet voor de buitenlanders gekomen? Die is toch gekomen voor ons? Maar in ieder geval, de Heer Jezus die laat dat toe. En dat is dan het gedeelte waarin ook die bekende tekst staat, dat de Heer Jezus al gaat spreken over zijn sterven. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar als ze in de aarde valt, dan draagt ze veel vrucht. Het gaat natuurlijk over de Heer Jezus die zegt van: ik moet sterven. Dan gebeurt er iets heel bijzonders in dat gedeelte. Dat is een van de drie keren dat de hemel zich opent en dat God zelf iets vertelt over de Heer Jezus. De eerste keer is bij de doop van de Heer Jezus, als de hemel zich opent en de Heilige Geest als een duif neerdaalt. De tweede keer is op de berg van de verheerlijking, als de hemel zich ook opent en die stem komt, hoort hem. En de derde keer is in Johannes 12, als er een donderslag klinkt en de Heer Jezus, de Heere God zegt: ik heb hem verheerlijkt, ik zal hem verheerlijken. En het gaat dan over hoe de Heer Jezus de naam van God zal verheerlijken en hoe God zichzelf zal verheerlijken in de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Nou, de mensen die horen dat allemaal, die horen dan die donderslag, die kunnen het niet zo goed plaatsen. En dan gaat de Heer Jezus spreken over wat hij gaat doen. Hij gaat vertellen dat hij van de aarde verhoogd zal worden. En dat verhogen van de aarde, dat wil zoveel zeggen van: ik zal veroordeeld worden. Ik zal sterven. Ik zal heen gaan. En dat is het moment dat de mensen met die vraag komen: maar hoe kan dat dan? Als u nou de Christus bent, dan blijft u toch altijd? Dan blijft u toch altijd? U zult als Christus toch niet heen gaan? We hebben net de kersttijd gehad, maar in Jesaja 9... je kent u die tekst wel, hè? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is dan Jesaja 9, vers 5. Maar direct daarna komt vers 6. Logisch natuurlijk dat vers 6 na vers 5 komt. Maar dit gaat over: groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. In het Oude Testament was de verwachting dat de Messias zou komen om een eeuwig koningschap op aarde te vestigen. Dat vindt u in Daniel 7, dat vindt u in de Psalmen, dat vindt u op heel veel plaatsen. En de Messias, de Heer Jezus, die zegt: ik ben de Messias, die verschijnt voor zijn volk en die zegt: ik zal verhoogd worden. Ik ben er nu, maar straks niet meer. En logisch dat er vragen komen. Dat de mensen zeggen: maar hoe kan dat dan? De Messias zal toch eeuwig blijven? Ja, de Messias blijft eeuwig. De Messias blijft eeuwig. Dat is het geheim van die tarwekorrel. Dat de Messias, de Heer Jezus, moest sterven om het leven weer op te nemen. Dat de Heer Jezus ook het leven opgenomen heeft om naar de hemel te gaan. U vindt het eigenlijk weer terug, dat is dan de enige keer met de dubbele tekst, in Hebreeën 7. Hebreeën 7, daar vindt u een hoofdstuk lang waarin ingegaan wordt op het priesterschap van de Heer Jezus Christus. En daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief eigenlijk dat de Heer Jezus zo'n bijzondere priester is, dat hij niet naar de orde van Aaron is, niet zoals de priesters in het Oude Testament. Daar komt hij met allemaal argumenten over, maar naar de orde van Melchizedek. Melchizedek, dat was die priesterkoning van Jeruzalem die Abraham tegemoet trad toen hij terugkeerde van die strijd tegen die koningen uit het oosten. Genesis 14 vindt u dat. En het kenmerk van Melchizedek is dat hij tegelijk priester is van de Allerhoogste God, maar ook koning is. Koning en priester tegelijk. Dat hele hoofdstuk gaat erover dat de Heer Jezus koning-priester is. Dat hij en Messias is, maar tegelijkertijd ook priester. En dan staat er in Hebreeën 7, vers 24, dat de Heer Jezus priester is, net als Melchizedek, zonder opvolger, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. En dan gaat het verder. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Wat verandert er nooit, ongeacht hoe vaak we oud en nieuw vieren? Dat is de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus aan de troon van God, bij de troon van God. Dat hij daar is als onze priester, als degene die voor ons bidt, als degene die voor ons pleit. En zoals die priester in het Oude Testament die stenen op zijn borst, aan zijn hart en op zijn schouders met zijn kracht als het ware droeg, zo draagt de Heer Jezus Christus nu in het hemelse heiligdom u en mij. En dat zal nooit stoppen. En daarbij blijft hij tot in eeuwigheid. Want er komt een moment dat de Messias, de Heer Jezus, door God naar deze aarde zal worden teruggestuurd. Dat God zal zeggen, nu is het genoeg. Nu heb je lang genoeg gewacht. Nu is jouw dag aangekomen. Nu zal de hele schepping zien wie je bent. Ik geef het koningschap van de wereld aan jou. Ik leg de aarde aan je voeten. De Christus die blijft. Dat is het eerste. Daar moeten we ook mee beginnen. Het tweede wat ik vond, vindt u in Johannes 14. Vers 16. Dan, dat zegt de Heer Jezus, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. Dat is het tweede wat altijd blijft. De Geest van de waarheid, die blijft altijd. En die blijft op twee manieren. De eerste manier is natuurlijk dat de Heilige Geest in de Bijbel aanwezig is vanaf pagina 1 tot pagina 1400, zoveel, hoeveel het ook mogen zijn. Pagina 1, Genesis 1, vers 2. De aarde was woest en ledig, maar de Geest van God zweefde over de wateren. Op de eerste pagina van de Bijbel vindt u al de Geest van God. En het gaat zo door tot de laatste pagina van de Bijbel. De Geest en de bruid die zeggen, kom. De Heilige Geest is van het begin van de schepping tot het einde van de schepping aanwezig. Hij verandert niet, hij is een goddelijke persoon en hij blijft. Maar wat de Heer Jezus hier bedoelt is niet zozeer dat de Heilige Geest er altijd maar is, maar dat hij, leest u maar mee, dat hij bij ons zal zijn. Als de Heer Jezus zegt, ik word verhoogd van de aarde, dan zegt hij ook, ik zal jullie geen wezen laten. Ik laat jullie niet alleen hier op de aarde. Ik ben weliswaar in de hemel om te bidden voor jullie. Maar ik zend iemand en ik zal de Vader vragen om iemand te zenden. En een andere tekst zegt dat de Heilige Geest uit zichzelf komt om bij jullie te zijn. God komt in de persoon van de Heilige Geest in ons wonen. Die zal in ons leven. Weet u, in Psalm 115 staat dat, meen ik, wat er staat, is zo'n tekst, dat God, de hemel is de hemel van de Heer en de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Dat is het Oude Testament. De hemel is de hemel van God en de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. Daar wonen wij. Weet u wat het Nieuwe Testament is? De hemel is de hemel waar een mens is, Jezus Christus, die als eerste mens de hemel is ingegaan. En de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven, maar God heeft wel in de persoon van zijn geest als het ware intrek genomen op deze aarde. En wel in u en mij. In ons als kerk, als gemeente, maar ook in onze lichamen persoonlijk. 1 Korinther 3, 2 Korinther 6 en 1 Korinther 6. U vindt die teksten dat een tempel zijn van de Heilige Geest, zowel persoonlijk als collectief, als met elkaar. De Heilige Geest woont in de gemeente. En hij woont in u en in mij persoonlijk als we de Heer Jezus, onze Heiland en Verlosser, kennen. En de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus, die zal God nooit van ons afnemen. Die blijft altijd bij jullie. Het gebed van David, neem uw Heilige Geest niet van mij weg, is in die zin door het Nieuwe Testament ontkracht. Want God zal zijn geest niet van ons afnemen. Hij belooft dat de Heilige Geest altijd bij ons is. In ons, voor ons, met ons. Om ons te leiden. Om te waarborgen dat we straks veilig die ontmoeting met de Heer Jezus zullen hebben en die eeuwige woningen van God mogen binnengaan. Gods geest, die blijft. Wat blijft er nog meer? 1 Petrus 1. Daar vindt u nog iets wat blijft. Dat is het woord van God. Leest u maar met me mee. Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig staan. Ik weet niet of u wel eens een krant van een paar dagen oud in huis heeft liggen die u nog niet gelezen hebt. Zelf ben ik wel zo iemand, als ik een krant niet uit heb, denk ik van ja, ik ga hem toch nog maar even lezen. Per slotvering heb je ervoor betaald en misschien mis je wat belangrijks. Maar steeds als je een krant van een paar dagen oud hebt gelezen, dan denk je van ja, je bent er veel sneller doorheen. Nieuws is toch minder interessant, want je weet eigenlijk al hoe dingen verder gegaan zijn. Dus eigenlijk heb je er niet zo heel veel aan, behalve dan de strippagina. Maar dat geldt niet voor de Bijbel. De Bijbel blijft. De Bijbel is een onvergankelijk, eeuwig boek. De Bijbel zegt over zichzelf dat wat er in de Bijbel staat waar is en tot in eeuwigheid blijft. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5 dat er geen jota of tittel, geen kommaatje of tekentje in de Bijbel zal vergaan, maar alles vervuld zal zijn. De hele schrift is door God ingegeven, door God geïnspireerd en nuttig om te lezen en te weerleggen en opgevoed te worden, zegt Paulus tegen Timotheus. De Bijbel die blijft. Het is als het ware Gods zichtbare getuigenis van wie hij is aan ons in deze wereld. En als we 2014 ingaan, dan hebben we onze gids bij ons. Dat is de Bijbel. Het woord van God is net zo passend en toepasselijk voor 2014 als voor 2013. En voor 2012 en de jaren dat Paulus leefde. Maar misschien ook nog de jaren die gaan komen als de Heer dat vergunt en uitblijft en ons nog op aarde laat. En weet u, die Bijbel is niet alleen maar een dood boek, maar het is een boek wat leven brengt. Leest u die tekst nog maar een keer. En dan ziet u dat de Bijbel hier in verband wordt gebracht met onze wedergeboorte. Met onze geboorte, onze tweede geboorte. U kent allemaal het gesprek met Nicodemus. Nicodemus, die schriftgeleerde Johannes 3, die komt 's nachts bij de Heer Jezus. En die zegt van Heer, moet ik naar het koninkrijk inkomen? De Heere God, de Heer Jezus legt het nog eens uit. En die zegt dan dat hij opnieuw geboren moet worden. En dan zegt hij uit water en geest. Dat we uit de Heilige Geest geboren moeten worden, logisch. Maar dat water is een beeld van het woord van God. Dat vindt u op verschillende plaatsen in de Bijbel. Bijvoorbeeld hier in 1 Petrus 1. We zijn opnieuw geboren door de werking van Gods geest en de levendmakende kracht die God als het ware in de Bijbel heeft gelegd. Het woord van God zelf. En daardoor zijn we nieuwe mensen geworden. Wat betekent dat die wedergeboorte? Ja, u weet het wel. Dat betekent dat we eigenlijk ons echte leven pas begon op het moment dat we de Heer Jezus in ons hart toelieten. Toen zijn wij mensen geworden, nieuwe mensen die in staat zijn om hun leven in dienst van God te geven. Toen zijn wij mensen geworden die weliswaar in deze schepping leven, maar die een band hebben met de eeuwigheid. Die een band hebben met de God van de eeuwigheid. Die dingen kunnen doen vandaag de dag die eeuwigheidswaarde hebben. En dat komt omdat God door zijn geest in ons leven heeft gewerkt. Dat zijn woord in ons dat zaadje heeft geplant. En dat de Heer Jezus hebben mogen zien, hebben mogen aannemen als onze verlosser, onze heiland en onze Heer. Het vierde wat blijft. Kom je terug naar Johannes. Johannes 15, vers 16. Daar zegt de Heer Jezus, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Je kunt ook vertalen, uitverkoren, uitverkiezing. Dat is een moeilijk begrip. Wat moet je nou met de uitverkiezing? Nou, de Bijbel zegt heel veel over uitverkiezing. En er zijn ook heel veel soorten uitverkiezing. uitverkiezing wil zeggen dat God bepaalde mensen iets geeft wat hij aan anderen niet geeft. Maar de Bijbel legt altijd het accent op dat de Heere God dingen wel geeft. Zo zegt Efeze 1 dat wij uitverkoren zijn, uitgekozen zijn door God van voor de grondlegging van de wereld. Voordat Genesis 1 vers 1 plaats had, voordat God de hemel en de aarde gemaakt heeft, toen had God al een plan. Eigenlijk twee plannen. Het ene plan is dat hij ons had uitgekozen. We bestonden nog helemaal niet, we waren nog helemaal geen mensen. Maar God kende u en kende mij al. En hij wist, dit zijn mensen met eeuwigheidswaarde. Daar heb ik een eeuwig plan voor. Niet een plan wat in 2013 of 2014 eindigt, maar een plan dat doorgaat tot in de eeuwigheid. En daarbij, het tweede onderdeel van het plan staat in 1 Petrus 1. Het lam van de eeuwigheid af voorbestemd om te komen. Dat is de Heer Jezus. Onze uitverkiezing, de plannen die God heeft met u en met mij, die hangen samen met de Heer Jezus. Hij is de grondslag waarom God u en mij kan zegenen. Ons een plaats kan geven in de eeuwigheid. Dat heeft allemaal te maken met de Heer Jezus Christus. Nou, daar kunnen we heel lang over spreken. Heel boeiend onderwerpen. Maar dit vers gaat daar niet over. Dit vers gaat niet over die eeuwige uitverkiezing. In Johannes 15 gaat het eigenlijk heel praktisch over de uitverkiezing voor de dienst. En dan gaat het over die 12 discipelen die met de Heer Jezus waren opgetrokken. En dan zegt de Heer Jezus tegen die discipelen van jongens, herinner je even, jullie hebben mij niet gekozen, ik heb jullie gekozen. De roeping van de discipelen, de Heer Jezus loopt ergens, hij ziet iemand en hij zegt, kom, volg mij. Maar we kunnen het wel op onszelf toepassen. We kunnen wel tegen onszelf zeggen, van zoals de discipelen geroepen zijn, zo heeft de Heer ook mij geroepen, ook ons geroepen. Tot een dienst, tot een taak, tot een opdracht. Om iets te betekenen hier op deze aarde. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar hij heeft ons uitgekozen. En waarom dan? Johannes 15 is dat hoofdstuk wat gaat over die wijnstok. En die landman, de vader, God de Vader, wordt daar zo geschetst als degene die wijnranken verzorgt. En wat moet een wijnrank doen? Die moet natuurlijk wijn gaan opleveren. En om wijn op te leveren heb je druiven nodig. Dus je moet druiven krijgen. En dat wordt zo geschetst dat zoals een wijngaardenier als het ware met zo'n snoeischaar wilde scheuten afknipt en die wijnstok in vorm houdt. Dat op die manier God de Vader als het ware bezig is om te snoeien, om te zorgen dat wij vrucht dragen. Veel vrucht. Nou zegt de Heer Jezus, wat mijn doel met jullie is, mijn beste vrienden, dat is het hoofdstuk dat de Heer Jezus hen en ook ons zijn vrienden noemt. Mijn vrienden, is dat jullie vrucht dragen. Vrucht voor God. Vrucht voor God die niet in 2014 vergeten is, maar blijvende vrucht. Vruchten die als het ware tot in de eeuwigheid hun waarde behouden. Nou, wat zijn dat nou die vruchten? Nou, is niet zo moeilijk, want u kent ook allemaal Galaten 5 vers 22. Daar worden die vruchten van de geest genoemd. Daar staan ze in mijn Bijbel. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedheid enzovoort. Dat lijstje, dat zijn vruchten. Weet u wat die vruchten zijn? Dat heeft niks te maken met wat je doet. Dat heeft ermee te maken wie je bent. Of mag ik het anders formuleren? Die vrucht heeft ermee te maken wat er in ons leven zichtbaar is van wie de Heer Jezus is. Leest u die tekst Galaten 5 vers 22 nog eens en denkt u eens aan de Heer Jezus. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is toch precies het plaatje van de Heer Jezus zoals hij in de evangelie was? Dat is precies het plaatje wat de Heilige Geest van u en van mij wilt maken. We begonnen met 2 Korinther 3, dat we veranderd worden naar het beeld van de Heer Jezus door de Heilige Geest. Dit is die vrucht. Dat de Heilige Geest in u en mij wil werken om het beeld van de Heer Jezus zichtbaar te laten worden. En weet je wat zo mooi is? Als we straks in de hemel zijn dan nemen we dat als het ware mee. Henk Binnendijk, een van zijn favoriete citaten, uitspraken was altijd: we zullen in de hemel zijn wat God op aarde van ons heeft gemaakt. Ik denk dat het hiermee te maken heeft. Wat we in de omstandigheden van 2013 en zometeen 2014 gaan ervaren, gaan beleven van de Heer Jezus die in ons zichtbaar wordt. Van hoe Hij was, hoe Hij dacht, hoe Hij sprak. Als de Heilige Geest ons gaat veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Dan zijn dat dingen, die blijvende waarde hebben. Die we in de eeuwigheid mogen meenemen. Ja, zo te zeggen van, dat is mooi. Maar hebben we ook nog wat aan werken? Ja, die hebben we ook nog. 1 Korinthe 3. In 1 Korinthe 3 wordt gesproken over onze werken. En er wordt bij gezegd dat onze werken door het vuur worden beproefd. Nou, in 1 Korinthe 3 gaat het niet zozeer over de daden die je doet en de dingen. Maar dan gaat het eigenlijk over het bouwen aan Gods gemeente. En dan zegt Paulus dat je, als je aan Gods gemeente bouwt, dat kun je op een goede manier doen. En dat kun je op een minder goede manier doen. Maar misschien mogen we het ook wel toepassen op onze andere verantwoordelijkheden. Ons gezin, in onze omgeving, op ons werk, of waar dan ook. Hoe werken wij, hoe dragen wij bij, wat doen wij in onze omgeving, in ons leven. En dan zegt Paulus daarvan dat je op verschillende manieren kunt bouwen. Je kunt bouwen met edele stenen, goud en dure stenen en zilver. En je kunt ook met hooi en hout en stoppelen bouwen. En wat is het verschil? Het verschil is als er een vuurtje bij komt. Die edele metalen die zijn bestand tegen het vuur. Maar dat hout en dat stro, dat wordt verbrand. Dat blijft niks van over. Nou, zegt Paulus, dat is precies hoe het gaat in de gemeente. Er zijn dingen die wij vandaag de dag doen, maar die eigenlijk, en dat is de boodschap, die eigenlijk geen waarde hebben voor de eeuwigheid. Als God met zijn vuur, met zijn toetssteen er langskomt, dan zegt hij van: het was misschien wel heel mooi en nuttig en fijn op de aarde en heeft zijn doel gediend, maar het heeft geen waarde voor de eeuwigheid. Maar er zijn kennelijk ook dingen die je kunt doen op deze aarde die wel die toets van God kunnen doorstaan. Wel dingen die je als het ware meeneemt naar de hemel. In Efeze 2 vers 10, daar wordt gesproken over goede werken die we mogen doen, die God tevoren heeft voorbereid. Dus blijkbaar zijn er dingen op deze wereld die je mag doen, in je omgeving, naar je naasten, naar de mensen om je heen of wat dan ook, die eeuwigheidswaarde hebben, die je mee kunt nemen naar de eeuwigheid, die op je konto worden bijgeschreven. Weet u wat zo mooi is in Openbaring 22? Als er staat dat de Heer Jezus terugkomt, dan staat er dat Hij zijn loon bij zich heeft. En wij zouden verwachten dat als de Heer Jezus terugkomt, dat wij onze handjes mogen wrijven als we mee mogen. Dan hebben we wel wat voor de Heer mogen doen, maar het is allemaal zo beperkt en zo weinig en Hij heeft zoveel voor ons gedaan. En de Heer Jezus zegt: als ik terugkom, dan neem ik mijn loon mee. Zoals in het Oude Testament er zo'n wet stond dat je de dagloner aan het eind van de dag moest uitbetalen. En niet een dag moest laten wachten op zijn loon. De Heer Jezus komt terug en wat gaat Hij als eerste doen? Hij gaat u en mij belonen voor dat wat we voor Hem hebben gedaan. Waarvan wij eigenlijk zeggen: we konden niet anders. We moesten dit doen, want u hebt zoveel voor ons gedaan. Dan zegt de Heer Jezus: ik heb je werk gezien en ik heb een beloning voor je bij je. In Openbaring 4 vindt u die 24 mysterieuze oude mannen op die tronen zitten. Zelf denk ik, er wordt verschillend over gedacht, maar zelf denk ik dat het een beeld is van de verheerlijkte gemeente in de hemel. Maar weet u wat zo mooi is? Ze hebben kronen op. Kransen, overwinningskransen. Dat zijn dingen die je krijgt als je een prestatie hebt geleverd. Ze zijn beloond voor iets waarvan ze zelf misschien gedacht hadden van: dat heb ik helemaal niet verdiend. En als dan de Heere God verschijnt, als het lam verschijnt, dan werpen ze hun kroon, nemen ze af en die werpen ze als het ware voor dat lam op de grond. Weet u, er zijn dingen die we vandaag de dag kunnen doen die eeuwigheidswaarde hebben. Werken die we mogen werken die God ziet. Die God als het ware ons voor de voeten legt om daarin te wandelen. Omdat dat dingen zijn die de tand destijds zullen weerstaan en die altijd zullen blijven. Het zesde is ook een heel bekende vers, die kent u vast wel. Het is helaas een beetje anders vertaald in de Nieuwe Bijbelvertaling. 1 Korinthe 13, eerst vers 8, is het hoofdstuk over de liefde. De liefde zal nooit vergaan, profetieën zullen verdwijnen, klanktaal of tongentaal zal verstommen, kennis zal verloren gaan. En dan het laatste vers van het hoofdstuk, ons resten of ons blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Dit hoofdstuk gaat niet over het huwelijk, zo wordt het vaak toegepast en dat mag ook allemaal. Dit hoofdstuk gaat over de gemeente. Hoe wij met elkaar als broeders en zusters in Christus omgaan. 1 Korinthe 12 gaat over de gemeente, over de gaven in de gemeente. 1 Korinthe 14 gaat over de gemeente, over de gaven in de gemeente. 1 Korinthe 13 gaat ook over de gaven in de gemeente. Maar daarbij zegt Paulus, let op, de liefde heerst. De liefde regeert. En dat, nou, u kent het hoofdstuk wel, als je van alles en nog wat doet, maar de liefde naar je broeder en zuster is er niet. Wat heeft het voor waarde? Nou zegt Paulus verder, van vergeet niet dat al die gaven en al die dingen die God geeft, of het nou de gave van profetie is, of gave van spreken in talen, of gave van onderwijs geven, of evangelisten, het is allemaal heel nuttig, maar het hoort allemaal bij deze aarde. Het zijn allemaal dingen die bij 2013 horen, en misschien 2014. Maar niet bij de eeuwigheid. Want in de eeuwigheid, daar hoeven we niet te evangeliseren. In de hemel. In de eeuwigheid, daar hoeven we niet in talen te spreken. In de eeuwigheid, daar hoeven we niet te profeteren. Dat is allemaal niet meer nodig. Dat zal allemaal verdwijnen. Het zal verstommen. Het zal voorbij gaan. Het zijn dingen die nu belangrijk zijn. Die God ook nu geeft. En nu ook een doel mee heeft. Maar in de eeuwigheid heeft het geen betekenis meer. Maar er zijn drie dingen die wel in de eeuwigheid betekenis hebben. Geloof, hoop en liefde. En zoals de Nieuwe Bijbelvertaling dat weergeeft, dan suggereert dat een beetje dat we in afwachting op die eeuwigheid ons maar moeten vastklampen aan deze drie dingen. Geloof, hoop en liefde. Zelf denk ik dat het niet bedoeld is. Ik denk dat Paulus bedoelt dat we nu in de tijd geloof, hoop, sorry, dat we nu de gaven hebben en met die gaven aan de slag mogen gaan. Maar dat het allemaal wegvalt. En dat er dan drie dingen overblijven die wel in de eeuwigheid hun waarde zullen houden. En dat zijn geloof, dat zijn hoop en dat zijn liefde. Dat we liefde in de hemel zullen kennen, dat natuurlijk. We zijn daar in het gezin van de Vader. We zijn daar in het Vaderhuis. We zien daar de liefde tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we mogen daar, bij wijze van spreken, deel van gaan uitmaken. Die liefde van God is in onze harten uitgestort. Maar geloof en hoop in de hemel, ik denk het ook. Geloof wil zeggen dat je een hele diepe vertrouwensrelatie hebt met God. En die zal blijven. Die stopt niet als we sterven. Die stopt niet als we naar de hemel gaan. Ik denk dat die zich juist zal gaan verdiepen. Ik denk dat onze relatie met de Heer Jezus alleen maar dieper en intenser en mooier zal worden als wij straks hem persoonlijk zullen zien. Dat we dat geloofsvertrouwen en die toewijding die daarmee verbonden is, dat we die de eeuwigheid mee zullen nemen. En dat wat God vandaag de dag van ons gemaakt heeft, dat we dat in de hemel mee zullen nemen. En die hoop dan? Hoop is toch iets wat zich richt op de toekomst? Jawel, natuurlijk. Nu hopen wij op die wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar als we straks in de hemel zijn, kunnen we nog steeds hoop hebben. De hoop om elke dag, of elke eenheid van tijd, voor zover we dat hebben dan in de hemel, meer van de heerlijkheid van de Heer Jezus te mogen zien, te mogen ervaren. Die hoop dat God nog meer van zijn eigen grootheid aan ons zal bekendmaken, en dat we nog meer van hem onder de indruk zullen raken, dat zal de eeuwigheid doorgaan. Geloof, hoop en liefde, die blijven. Er is nog één ding over. Dat is de zevende. Wat er blijft. Dat is de laatste. 1 Johannes 2, vers 17. De wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie Gods wil doet, blijft in eeuwigheid. Weet u, wij zelf blijven ook, gelukkig maar. God heeft ook voor ons een eeuwig plan. Van alles zal er wegvallen. Van alles zal verdwijnen. Van alles zal veranderen. Maar wij zijn mensen met een eeuwigheidsbestemming. Met eeuwigheidswaarde. En God heeft zijn oog op ons gericht. En hij leidt ons die eeuwigheid in. De wereld gaat voorbij. Met alles wat er in de wereld is. Met alle pracht en praal. Waar we nu een stukje deel van mogen uitmaken. Waarvan God ook geeft om te genieten. Het is niet allemaal slecht om ons heen. Absoluut niet. God geeft ons ook om er verantwoord mee om te gaan. Om daarin te leven, daarvan gebruik te maken. Maar dat zijn allemaal dingen die achterblijven. Maar wij zelf hebben een bestemming voor de eeuwigheid. En God zegt, als het nieuwe jaar komt, dan ben je weer een stap dichterbij op weg naar die eindbestemming. Die eindbestemming in de eeuwigheid waar God ons wil hebben. Hier heeft dus alle zeven nog een keer. Wat blijft? De Heer Jezus Christus. Vanzelfsprekend. Want hij is het middelpunt van het universum. Het middelpunt straks van deze wereld. Het middelpunt van het hart van God. De Heilige Geest, want hij is een goddelijke persoon. Hij was er altijd, hij zal er altijd zijn. En hij heeft zich voor altijd met u en met mij verbonden. Het woord van God. Zelfs als de hemel en de aarde voorbij zullen zijn gegaan, zal het woord van God eeuwig stand houden en blijven. Onze vruchten blijven. Wat God in dit leven van ons gemaakt heeft. Hoe wij ons hebben laten hervormen naar het beeld van de Heer Jezus. Door de Geest van God. Dat blijft. Onze werken, de werken die wij gedaan hebben in afhankelijkheid van God, die nemen we mee de eeuwigheid in. Daar worden we voor beloond. Geloof, hoop en liefde. Die eeuwige relatie met onze God en Vader. En steeds meer onder de indruk te raken van de Heer Jezus. En die liefde die de Heilige Geest dag in dag uit zal blijven aanwakkeren. En uiteindelijk wij zelf. We mogen straks de eeuwigheid van God binnengaan. Dan laten we deze schepping achter. En dan komen een nieuwe realiteit. De realiteit die echte realiteit is, waar God is. Hoe God naar de dingen kijkt, daar mogen we deel van uitmaken. En laat ons gebed zijn dat we het nieuwe jaar ook in mogen gaan als mensen die bestemd zijn voor de eeuwigheid. Die hier in opdracht van de Meester zijn om als het ware ons voor te bereiden op die eeuwigheid. En een zegen te zijn en een kanaal van zegen voor de mensen om ons heen. Amen.